Gemeente, de schriftlezing is uit Exodus 2 en 3 en een paar versen uit Hebreeën 11. We beginnen de schriftlezing in het Oude Testament. En wij lezen dan in Exodus 2 vanaf vers 16. De priester van Midian had 7 dochters. Ze kwamen om water te putten en vulden de drinkbakken om het kleinvee van hun vader te drinken te geven. Toen kwamen de herders en joegen hen weg, maar Mozes stond op, verloste hen en gaf hun kudde te drinken. Hij verloste hen. Moet ik even opletten. Hij verloste hen en gaf hun kudde te drinken. Toen ze bij hun vader Reuel kwamen, zei hij: waarom zijn jullie vandaag zo snel teruggekomen? Ze zeiden: een Egyptische man heeft ons gered uit de hand van de herders. Hij heeft ook overvloedig water voor ons geput en de kudde te drinken gegeven. Hij zei tegen zijn dochters: waar is hij? Waarom hebben jullie die man erachter gelaten? Roep hem om de maaltijd te komen gebruiken. Mozes stemde erin toe bij de man te blijven wonen. En hij gaf zijn dochter Zippora aan Mozes. Ze baarde een zoon en hij noemde hem Gershom. Want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Nou geschiedde het vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. Letterlijk staat er: en hij kende hen. Hij kende hen, hij had er weet van. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. En hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen in een vuurvlam aan hem uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, die doornstruik brandde in het vuur, maar die doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei: laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom die doornstruik niet verbrandt. En toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes. Hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige aarde, heilige grond. Hij zei verder: ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gelaat, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei: ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En ik heb een geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. En daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. Neergekomen om het te redden en het uit te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten, de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden. En u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God: wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei: voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als het volk u uit Egypte geleid hebt, als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Dat is de eerste lezing. De tweede is uit Hebreeën 11. Daar gaat het ook even over deze episode. Vers 24. Hebreeën 11, 24. Tot 27, 24, 27, Hebreeën 11. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. En hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke, zegt de Statenvertaling, als ziende de onzienlijke, alsof hij de onzichtbare zag. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Gemeente, na de preek zingen we de lofzang van Zacharias, het tweede vers. De lofzang van Zacharias, vers 2. Dat zei je toch overkomen, gemeente, dat je je geroepen weet tot een geweldige opdracht, ik moet eigenlijk zeggen een heilige opdracht, en dat daar jarenlang niks van terecht komt. Je weet je geroepen en het gebeurt gewoon niet. Er is niemand minder dan Mozes die dat overkomt. En als het nou alleen maar, laat maar zeggen, menselijke ambitie was geweest, dat was het niet alleen, ook wel een beetje hoor. Want u kent die geschiedenis wel, en jullie ook, jongens en meisjes, dat hij op een gegeven moment ziet dat een volksgenoot van hem, Mozes, geadopteerde zoon van een Egyptische prinses. Mozes die loopt daar door de dreven en dan ziet hij dat een Egyptenaar een volksgenoot van Mozes, dus een Israëliet, te pakken neemt en dan wordt hij zo kwaad, want het bloed kruipt natuurlijk waar het niet gaan kan. En dan slaat hij die Egyptenaar neer. Dus dat ook wel iets van, ja, persoonlijke ambitie bij van voor zijn eigen volksgenoten op te komen. Dat speelde ook wel mee. Maar dat was toch niet het diepste motief. Nee, hij was geroepen. Geroepen door God. Moet je maar eens horen wat de Hebreeënbrief zegt. Trouwens, we hebben het gehoord. We hebben het net gelezen. De Hebreeënbrief zegt door het geloof. Dus dat was het motief, hè. Door het geloof, gehoorzaamheid aan God, hè. Geloven, dat is horig zijn aan God. Door het geloof heeft Mozes, die daar letterlijk een prinsenleven leidde in Egypte. Dat kun je wel voorstellen, hè. Alles wat zijn hartje begeerde natuurlijk. Zoon van de prinses. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, je zou zeggen, gebruik nou je verstand, je bent groot geworden, laat nou zien dat je ook een groot verstand hebt. Maar nee hoor, hij doet wat waar wij van zeggen, dat is toch eigenlijk verstandeloos, hè? Dat is toch dwaas wat hij doet. Hij weigert om een zoon van farao's dochter te heten, hoezo dan? Want wij denken dat is de dwaasheid gekroond. Wel, hij koos liever met het volk van God Israël kwalijk behandeld te worden, dan het vluchtige en het zondige genot te hebben van de wegen die van God afvoeren. Dat was toch een aparte keus die hij maakte. Hij koos dus tegen het comfort en tegen de cultuur van Egypte. En hij koos voor de smaadheid en de kruisweg van Christus. Dat staat erbij. In een onvoorwaardelijke verloochening van eigen gemak en carrière koos hij de onderste weg van het lijden. En niet zomaar op goed geluk, maar in groot geloof. Wat voor geloof? Geloof dat God door zijn hand het volk Israël, dat zo verdrukt werd, verlossen zou. Dat geloofde hij. Staat in Handelingen 7. Een heel lang hoofdstuk, Handelingen 7. Waar onder andere ook dit in staat. Die reden van Stefanus. Dat Mozes geloofde dat God door zijn hand Israël verlossing zou geven. Door dit geloof ging die. Nou zou je zeggen, als je dit nou gelooft, dan is succes toch verzekerd. Ja, dat is nog waar ook. Dat is waar. Is het echt geloofd en God die heeft het beloofd, want dat gaat samen, hè? God belooft en wij geloven, dan is succes toch verzekerd. Jawel, de resultaten liggen gewaarborgd in de beloften van God. En wat hij belooft, dat doet hij. Maar gemeente, dat betekent nooit dat de weg daarheen, dus naar dat resultaat, dat dat zonder horten of stoten verloopt. Tijdens die weg, gaandeweg, kun je keer op keer vastlopen. Zodat je zegt, hoe heb ik het nou? Dan kun je geen kant uit. En dan weet ik niet precies of Mozes dat allemaal overzag toen hij tot die keuze kwam. Konden jullie ook niet. Zitten hier mensen die misschien kort geleden nog belijdenis hebben gedaan? Of langer geleden? Kon je dat toen allemaal overzien toen je de keuze maakte voor de weg achter Jezus, die in de navolging ons roept, kun je dan precies overzien wat het allemaal betekent? Concreet? Nee, dat kun je niet overzien. Kon Mozes ook niet allemaal overzien toen hij die keuze maakte. Maar één ding weet ik zeker, dat Mozes zich ervan bewust was dat hij niet de makkelijkste weg heeft gekozen. Integendeel. Hij wil de smaadheid van Christus dragen, zegt de Hebreeënbrief. Dat wist hij. Hij kiest tegen het comfort van Egypte voor de smaadheid van Christus. Dat wist hij wel. Mogen wij ook wel weten, als wij het geloof belijden, als die keuze in ons hart is gelegd. Heer, ik wil u volgen, waar u heen gaat. Dan weet ik niet precies waar en hoe, maar ik weet wel dat dat niet de makkelijkste weg is. Dus wat het allemaal voor gevolgen zou hebben voor Mozes, dat wist hij op dat moment niet. Dat moest hij nog aan zijn lijf ondervinden. Op het moment dat we hem vanmorgen tegenkomen, trekt hij nou al 40 jaar, moet je even voorstellen jongens. Hij is al bezig 40 jaar, zo oud zijn jullie nog lang niet. Misschien is je vader of moeder net iets van 40. 40 jaar. Hij trekt al 40 jaar door de woestijn met de kudde van zijn schoonvader. Door de woestijn van Midian, daar ergens ten zuidoosten van Kanaan. Dus die geroepen verlosser, hè, dat was hij toch? En dat wist hij ook. Hij geloofde dat God Israël door zijn hand zou verlossen. Die geroepen verlosser, die heeft het nog niet verder gebracht dan de status van een vluchteling. Hij was gevlucht, weet u wel? Gevlucht uit Egypte. Hij was daar een vreemdeling in Midian. In loondienst. En zijn schoonvader. Een soort asielzoeker toch. Zou je bijna zeggen. Verlossen zou hij, maar verlossen? Ja, een paar jonge vrouwen had hij verlost uit de hand van een stel brute, agressieve herders. We hebben het gelezen, hè? Dat was alles. En dat was nou alweer 40 jaar geleden. Maar verder? Van heel dat roepingsbesef lijkt niets terecht te komen. Lijkt wel een complete vergissing. Mozes, je hebt die jongen vergist. Dat kan toch niet zo? Maar weet u wat me altijd zo opvalt in dit stukje Exodus-verhaal? Dat je met geen woord over een zekere frustratie leest bij Mozes. Nee, daar lees je niks over. Alsof er niks aan de hand is, zie je Mozes voor zijn kudde uit op zoek gaan naar een perceel weidegrond voorbij de woestijn, vlakbij de Horeb. Vlakbij de Horeb. Speciale grond, nietwaar? Vlakbij de Horeb. Nou, en dan loopt hij, alsof hij niks beters te doen heeft, terwijl hij toch zulke grote verwachtingen heeft. En hoe Mozes dit raadsel verwerkt heeft, dat krijgen we dus niet te horen. Maar we krijgen wel iets anders te horen. Namelijk, hoe het inmiddels Israël vergaat. Nou, in één woord, allerellendigst. Allerellendigst. En die mensen die wisten al bijna niet beter. Al voordat Mozes was geboren, 80 jaar geleden inmiddels, 3 generaties lang, 80 jaar geleden, sinds die tijd werden de Israëlieten door de farao's gemangeld, geterroriseerd, als slaven behandeld, tot dwangarbeid verplicht. En dan zei ik net, ze wisten al niet beter. Ja, maar ze wilden natuurlijk wel beter. Maar wie kon die verbetering brengen? Kijk, aan een werkstaking hoefden die mensen echt niet te denken hoor. Dat was er niet bij. En met een protestdemonstratie maakten ze geen schijn van kans. Het enige wat hen overbleef was... Ja, wat denk je? Wat konden die mensen nog aan doen? Alleen maar zuchten en kermen. Dat bleef over. Meer konden ze niet. Heb je dat ook wel eens een keer? Of jij? Dat je zo vastloopt, zo geblokkeerd raakt, zo ten einde raad bent, dat je alleen nog maar kunt roepen en kermen. De enige daad die je nog kunt doen, roepen tot God. Maar ja, dat helpt toch niet? Is iemand misschien geneigd om te zeggen of te denken? Nou, dat zou ik niet te vlot zeggen dat dat niet helpt. Zou ik niet doen. Kijk, gemeente, als een schip in nood is, dan is een SOS-signaal uitzenden natuurlijk geen buitengewone heldendaad. Nee. Maar als er een kustwacht is die het opmerkt, dan is het toch alles behalve zinloos. Begrijpt u wat ik bedoel? Een heldendaad is het niet om een SOS-signaal uit te zenden. Maar zinloos is het niet. Tenminste, het hangt er vanaf. Als er een kustwacht is die het opmerkt. Dus het hangt er vanaf waar dat noodzijn landt. Of er een instantie is die zich er iets van aantrekt. En laat die instantie er nou zijn. Welke instantie zou dat zijn, jongens? Nou, instantie is God zelf. God zelf, de levende God. Die hoort het. Kijk maar, terwijl die arme Israëlieten dag in dag uit kreperen onder de steenmassa's. En die mensen die moesten sjouwen, vreselijk. En s'avonds zaten ze dan afgebeeld bij elkaar, vrouwen en kinderen. Dan zaten ze te huilen. Om hun wanhoop uit te wringen. En elke dag natuurlijk alweer dodelijke slachtoffers hadden ze te betreuren. Terwijl dat allemaal gebeurt, is er een God in de hemel die dat kermen van deze mensen hoort, verneemt. In zijn hart neemt. Meeneemt. En of die mensen daar zelf erg in hadden, dat staat er niet bij. Dat weet ik dus niet. In ieder geval hadden de Egyptenaren er geen erg in. Het ontging hen ten elemale. Die dachten te kunnen doen wat ze wilden, die Egyptenaren. Geen haan die ernaar kraait, denken ze. Dat Israël is kansloos en machteloos uitgeleverd aan onze willekeur. Maar gemeente, Vergis u niet. Wat die slavendrijvers niet zagen was dat dat kansarme en miserabele volk een God had die over alle macht en middelen beschikt om te verlossen. En wat ze evenmin door hadden was dat die schreeuw om recht en redding die uit de ziel van Israël opsteeg een sterker wapen is dan alle revolutie en alle geweld. Dat wisten ze niet. Jij wel? En u? Kijk, het vraag ik maar eventjes, want er zijn mensen die zeggen, ja, tenslotte kun je altijd nog bidden. Moet je even nagaan, tenslotte? Dus als er helemaal niks anders meer is, dan kun je tenslotte ook nog bidden. Alsof het gebed een laatste strohalm zou zijn. Maar het gebed is helemaal niet een laatste strohalm. Het is trouwens helemaal geen strohalm, maar een kabel die verbonden is met de hemel. En het is niet het laatste, maar het is werkelijk met eerbied gezegd de eerste hulp bij ongelukken. De eerste. Werkelijk de eerste. Bij alle ongelukken. Niet omdat het een soort automaat is, hè, dat gebed, dat bedoel ik natuurlijk niet. Waardoor je op je wenken wordt bediend, dat niet, hè. Maar omdat het gebed, al is het maar een zucht, al is het maar een schietgebed, al is het maar een noodkreet, opstijgt tot God die in de hemel woont. Ja, zegt u in de hemel, maar ik ben hier op aarde. Wat heb je eraan, hier op aarde, dat er een God in de hemel... Nou, gemeente, er is toch zeker niemand hier die denkt dat God in de hemel opgesloten zit. Vergeef me dat ik de vergelijking maak. Maar de Heere, die is in de hemel niet in quarantaine. Zit er niet opgesloten, hoor. Denk nou niet dat hij daarboven ons getop hoogstens observeert hier op aarde. Dat hij ons hier op aarde wel observeren kan, zo, zonder dat hij zich er iets van aantrekt en zich ermee inlaat. Zeg dat niet. Het slot van Exodus 2 roept ons wakker uit uw waan. Moet je eens horen. God, moet je goed luisteren hoor, wat er gebeurt. Dus die mensen zitten daar te kermen en God in de hemel, wat doet hij? Hij hoort hun gekerm. En dat horen, dat brengt iets teweeg. Hij gedenkt zijn verbond, dat is 2. En weet u gemeente wat er dan gebeurt als God aan zijn verbond gedenkt? Dat betekent dat de God van de hemel zijn verbondsbelofte nakomt. Waar? Hier op aarde. Dat hij aan zijn feilloze belofte van trouw en van zijn liefde denkt, waarmee hij zich aan ons verbonden weet. Dat is zijn verbond, hè. In zijn verbond weet hij zich verbonden. Zo moet je maar rekenen, gemeente, dat verbond van God, dat is zijn eedswering. Zijn verbintenis. Zijn verbondenheid. Waardoor hij niet van ons af wil en niet van ons af kan. Niet omdat we dat zo waard zijn, maar omdat hij het gezworen heeft. En daarom staat er ook bij, God zag de kinderen Israëls aan en hij kende hen. Dat is 4. Eerst, hij hoort, hij gedenkt, dus opgeteld 4 werkwoorden. Hè? Hij hoort, hij gedenkt, hij ziet de kinderen Israëls aan en hij kent hen, staat er. Kent, dat is dat, ja, in het Hebreeuws is dat woord kennen heel, heel diep, dat hebt u vaker gehoord natuurlijk, hè. Kennen. Dat is een vertrouwelijk kennen, dat is een liefhebbend kennen, dat is een hulpvaardig, dat is een ontfermend kennen. Hij kent hen. Hij kent dat volk, hij heeft er weet van. En dan moet u dat weet van, dan moet u opvatten in de zin van ergens weet van hebben. Zoals mensen wel eens zeggen die een heel diepe weg hebben meegemaakt. En die zeggen, daar heb ik toch zo'n weet van gehad. Een verlies geleden of zo. Of heel veel pijn geleden. Of een ongeluk meegemaakt. Ik heb er toch zo'n weet van gehad. Zo weet God van zijn volk af. Zo weet hij van die verdrukking van Israël. Dus hij hoort. Hij gedenkt. Hij ziet. Hij ziet met een oogopslag waarin genade in zijn ogen ligt, hè, ogen vol ontferming. Hij ziet, hij kijkt niet over dat volk heen, nee, hij ziet ze. En hij ziet er niet langs heen, hij ziet ze. En hij kent hen. Hij heeft er weet van. Hij deelt in hun kwalen en in hun gekerm. Zo is nou God. God is niet van steen. Hij heeft een hart. God is ver weg, zegt u. Jawel, maar even dichtbij als ver weg. Zul je dat onthouden, kinderen? God is ver weg, hè? Maar hij is even dichtbij. Hoezo, zegt u? Nou, hij is overal. Hij is overal. Dus hij is ver in de hemel. Maar de hemel is niet ver. Op een roepafstand, op een zuchtafstand. En de Heer is ook hier, hij is overal. Dus hij is dichtbij ons, hè? Nou, vanuit dit perspectief, vanuit die nabije God, hè, volgen we nu even Mozes in de woestijn. Daar loopt hij, kijk, vlak bij de Horeb. En niets vermoedend loopt u daar. Geen sterveling in de weide om omtrek te bekennen. Geen geluid dat de stilte verstoort. Alleen maar het geblaat en het gegraas van de schapen. Niks te ontwaren als stenen en stof en struiken. Maar in één keer blijft die stokstijf staan. Want hij had die doornstruik natuurlijk in de verte vanuit zijn ooghoek wel zien branden. Hè? Maar dat gebeurde wel meer in dit woestijnachtige gebied. Niks bijzonders in dit hete jarige tijden. Dan vloog er wel eens een struik in brand vanwege de hitte. Maar ja, zo'n struik was altijd zo gedoofd. Dus je keek ernaar en, nou, na een paar tellen of na een paar minuten was zo'n struik gedoofd. Was het weer over. Zoals een bosje stro. Even knettert het. En dan in een mum van tijd is die verschroeid. Maar deze struik niet. Want hij kijkt nog eens. Even later. En nog eens. En die struik wordt niet verteerd. Dat is fascinerend. Hij kan zijn ogen niet geloven. Daar moet hij meer van weten. Zo zou ik ook zijn. Jij niet dan? Daar zou ik toch een beetje dichterbij gaan om te kijken wat dat nou is. Mozes erop af. Maar dan wordt het mysterie nog groter. Want midden uit die doornstruik roept een hoorbare, heldere stem. Mozes, Mozes. Mozes houdt zijn adem in. En hij houdt natuurlijk halt. Ongetwijfeld perplex. Omdat hij zijn naam hoort noemen. Het enige wat hij uit kan brengen is: zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik, heren. Heren. Nee, dat maak ik er nou van. Maar dat weet hij nog niet. Dan zegt die stem: Mozes, niet dichterbij. Trek je schoenen uit. Want de plaats waarop je staat is heilige aarde. Heilige grond. Wie is dat die dit zegt? Wie is dat? De engel des Heren staat er. De engel, hè? De Malak Yahweh. De Malak Yahweh. De bode van Yahweh. De engel van de Heren. Ongetwijfeld een gestalte, een verschijning van de Heren zelf. In de gestalte van een engel. Geen twijfel aan, hoor maar. Ik ben God. Wie is het die daar spreekt? Ik ben God. De God van je vader, van Amram dus. En de God van je vaderen Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben het, Mozes, ik ben. Hier schemert al iets van de naam door, hè? Ik ben. Ik ben. De God, ik ben. Wie zegt daar nog, gemeente, wie zou daar nog durven zeggen dat God wel in de hemel is, maar niet op de aarde? Mozes die heeft er niet de minste twijfel over. Hier is God, hier, vlakbij. Op heilige grond. En hij verbergt zijn gelaat, slaat zijn handen voor zijn ogen, want hij is zo vol ontzag dat hij God niet aandurft te kijken. Wie zal God zien en leven? God is groot. En een vuurgloed gaat voor hem heen, zegt de psalm. Wie zal hem zien? En in leven blijven. Ja, gemeente, Wie dit ter harte neemt. Kijk, wij hebben niet zo'n ontmoeting als Mozes. Maar toch ook een beetje wel ook weer. Want in dit woord zijn wij er getuigen van, begrijpt u? In dit woord wordt u erbij betrokken. Wordt u erin gemengd. Hier, vanmorgen. En wie dit woord nou ter harte neemt, die, wie het tot zich door laat dringen, zal ik maar zeggen, die voelt iets mee van de huiver die Mozes doortrekt. In een diep ontzag voor Gods verhevenheid en heiligheid. God is te vrezen en te duchten. Dat is de ene kern van dit woestijngebeuren. Gods heiligheid, zijn andersheid, zijn verhevenheid, zijn hoogheid. Dat is de ene kern. Maar er is nog een kern. Er is nog een kern. Die verschijning van God aan Mozes, die cirkelt om twee brandpunten. Het ene brandpunt is de heilige verhevenheid. En de verheven heiligheid van God. En dat schept distantie. Mozes, niet dichterbij. Dat schept dus ontzag. En nou het tweede brandpunt. Het tweede brandpunt is Gods mededogen. En zijn nabijheid. En dat schept intimiteit. Hoe kom ik bij dat laatste? Nou, net zoals u dat zelf kunt ontdekken, gemeente. Want waar klinkt die stem nou precies? Waar nou precies? Zeg het nog eens. Waar kwam die stem ook weer vandaan? Vanuit die doornstruik die in brand stond. Hé, stond natuurlijk niet toevallig in brand. Het was ook niet toevallig een stekelige doornstruik die brandde. Weet je wat een beeld van was? Die doornstruik, ik twijfel er niet aan. Die doornstruik is een beeld, een symbool om zo te zeggen. Een beeld van het berooide en geschonden Israël in de oven, in het vuur van de repressie, van de onderdrukking. En daar spreekt God, daar, vanuit die brandende braamstruik of doornstruik, daar spreekt God. En daar klinken dezelfde werkwoorden van zo even, uit hoofdstuk 2. Ik heb de onderdrukking gezien, zegt de Heer. Ik heb hun geschrei gehoord en hun smarten gekend. Ik neem een verbond ter harte. Ik heb er weet van. Midden in het raadsel van de verdrukking ben ik erbij. In het hart van de doornen. In het hart van de hitte. En ik ben hier nedergekomen. Dat is een vijfde werkwoord. En dat is de climax. En dat geeft de doorslag. Ik ben nedergekomen, dus God ziet niet alleen en hoort niet alleen en leeft niet alleen mee en kent ons niet alleen, maar hij is neergekomen. Dat is een adventswoord, gemeente. Hij komt. God is een echte komer. Hij komt. Hij spreekt, hij roept, hij waarschuwt, hij belooft. Maar hij komt er ook aan te pas. Hij komt. Hij komt neer. Tot in onze laagte. Tot in de verdrukking, tot in het verdriet, tot in onze onwaardigheid. Hij is een adventsgod. De Heilige daalt af in onze nood en benauwdheid. Ja, Mozes die krijgt te horen niet dichterbij, maar hier horen we God als het ware zeggen en ik kom dichterbij. Ik kom dichterbij. Zo dichtbij dat ik neerdaal. Tot in een doornstruik die in brand staat. En wat doet de Heere daar, gemeente? Wat doet de Heere daar? Nou, als die in die doornstruik van ons neerdaalt, erbij is, dan is die daar vertroostend. Dan is die daar meeleidend en meevoelend. Zo is hij daar. in al onze benauwdheden mede benauwd, staat er. Wonderbaarlijk woord, hè? Kan er nooit over uit. Ik moet er zo vaak aan denken. In Jesaja staat het, hè? Dat God in al onze benauwdheden mede benauwd is. Het is onvoorstelbaar. Dat die heilige, verheven God zo neerbuigend, zo nederig is. Zoals Augustinus God noemt. God is nederig, zegt hij. Wij moeten het nog worden. God is nederig. Dat hij zo nederdaalt. Dat hij in onze benauwdheden mede benauwd is. Ongelooflijk bijna. Je zou het niet geloven als het niet in de Bijbel stond. En als we het niet wisten vanuit de Heer Jezus Christus. Vlees geworden medelijden van God. Vlees geworden erbarmen van God. Dus ik zei, wat doet de Heer daar in die doodstruik? Dat is mede benauwd zijn. Gemeente dus, dan moet ik even tussendoor zeggen. Dat idee dat we soms nog wel eens hebben, dat God ons maar aan laat tobben en zo. Dat hij zich niet van ons aantrekt, dat idee moet je laten varen hoor. Dat klopt echt niet hoor, dat klopt echt niet hoor. Nee, de Heer is hij is meelevend vlakbij. Ik zeg niet dat je het altijd merkt, maar hij is meelevend vlakbij. In diezelfde Jesaja staat, als je door het water gaat, wat dan? Dan zal ik bij je zijn. En als je door het vuur gaat, dan zal ik bij je zijn, zodat de vlam je niet zal verteren. Ja, daar ben ik bij je. Meelevend. In al je zuchten. In dat gekerm van Israël. En in ons gekerm. In ons bezwijken. In onze tranen. En straks gaat de Heere dat aan Mozes bevestigen. In de onthulling van zijn naam. Hey, jawel, ik zal zijn. Ik zal zijn die ik zijn zou. Zo mag je het ook vertalen. Ik zal zijn die ik zijn zou. Dat betekent, ik zal zijn die ik beloofd heb te zijn. Dat zou ik toch voor je zijn? Dat heb ik toch gezegd? Daar kun je op aan. Ik zal zijn. Ik ben erbij. Ik ga mee. Ook in de verdrukking. Mee leidend, mee voelend. In een diepe, zoals we dat tegenwoordig noemen, in een diepe empathie. In een diepe empathie. Zo nederig nabij is God. Mag ik zo ver gaan, gemeente? Mag ik zo ver gaan? Staat dat niet in spanning met wat we zo even gehoord hebben uit die vorige verse over de majesteit en de heiligheid van God die te duchten is? Ja, dat staat zeker in spanning met elkaar. Dat moet je niet wegpoetsen, die spanning. Die is er. Die spanning. Die heb ik er niet ingelegd. Die spanning die is bijbels. Ongetwijfeld en onmiskenbaar. Dat is nou een spanning die helemaal bij de God van Israël hoort. Die hem, ik zou bijna zeggen, die onze God onopgeefbaar typeert. Zo is God. Diezelfde God die de Allerhoogste is, die is het meest nabij. Die Allerhoogste en Allerheiligste is zo nabij dat hij mede benauwd is. Hij weet van me af. Ik ga hem ter harte. Dat moet je heel letterlijk nemen. Ik ga hem ter harte. Hij leeft daar in zijn hart in mee. In het verdriet, in de pijn. Maar, gemeente, de Heer doet nog meer. Hij deelt niet alleen in ons verdriet en in onze zorgen. Maar hij daalt er ook in neer. Gelukkig maar, dat is maar goed ook hoor. Want kijk, dat medelijden van de Heere, dat meevoelen en meelijden is natuurlijk wel rijk. Maar ja, dat is vol van vertroosting, daar ben ik van overtuigd. Maar u voelt wel, dat zou toch uiteindelijk weinig baten als de Heer het daarbij zou laten. Als hij het daarbij gelaten had, dan zat Israël, om zo te zeggen, nog in Egypte. Anders gezegd, dan was Israël er al lang niet meer geweest. was uit en voorbij. Maar Israël is er nog. Wonderbaarlijk hoor. Alle vroegere en huidige terreuracties ten spijt. Door alles heen blijvende belofte voor het volk van zijn verbond van kracht. Dus niet de farao's van Egypte en niet de pogroms uit de middeleeuwen of nog veel later. En niet de bruten en de barbaren van het naziregime in de vorige eeuw. En niet de vijandelijkheden van vandaag maken de dienst uit. Maar God, wiens voornemen onberouwelijk is. En wiens plannen feilloos doorgang vinden. Zo daalde God neer. Hij deelde niet alleen in de pijn, maar hij daalde erin neer. Met het voornemen om te redden. En dat deed hij. Hij kwam. Nog eens een keer. Dat is adventstaal, hè? Hij kwam. En hij was erbij. En hij ging mee uit Egypteland. Door de Rode Zee. Door de woestijn. Door de Jordaan. Naar Kanaan. Langs de rand van de dood. Of is dat nog een beetje te zacht uitgedrukt, langs de rand? Ging hij niet tot over de rand uiteindelijk? En dan maak ik een sprong, gemeente. En dan maak ik een adventssprong door de tijd. Over de eeuwen heen. Maar we hebben het over dezelfde God, hoor. Dezelfde God van toen. Over die God die de eeuwen telt als momenten. Die God, de eeuwige. Zijn nederdaling in de brandende doornstruik van Israël is langs een voor ons verre lijn verbonden met zijn nederdaling in de doornstruik van de wereld. Hij kwam. Advent. Advent betekent letterlijk komst. Aankomst. Adventus. Aankomst. Hij kwam. Die medelijdende God die hoort en ziet. Die zijn verbond gedenkt. En die ons kent. Hij kwam neder. Delend in al onze nood. Het woord is vlees geworden. Vlees, dat betekent sterveling met ons stervelingen. Lijden van ons lijden. Tranen van onze tranen. Dood van onze dood. Emmanuel. Emmanuel. Met ons. God. Met ons. En hij daalde dieper en dieper. Niet maar in het hout van een doornbos. Maar tussen het hout van een voerbak. Een kribbe. En 33 jaar later. Onder het hout van een doornenkroon. En even later aan het hout van een kruis. Geen struik, maar een kruis. Met ons, Emmanuel. En meer nog, voor ons. Verlossend, plaatsbekledend. Dus in mijn plaats, aan dat hout en onder die kroon van doornen. In mijn plaats, in de armoe van een kribbe. In onze plaats, op de plaats waar ons niets anders te wachten stond dan te worden verteerd, ten dode opgeschreven. Maar hij ruilde. En hij zei, zal ik het voor je doen? Zal ik het van je overnemen? Ik voor jou? En hij deed het. En hij gaf zijn lichaam voor ons gebroken. En hij gaf zijn bloed voor ons vergoten. En nu zie ik een doornstruik in brand staan die wel wordt verteerd. Mijn God, waarom? En het hoofd buigend gaf hij de geest. Maar zegt u, dat kan toch eigenlijk niet? Hij was toch neergekomen om te verlossen? En is dit nu verlossing? Het leek er niet op. Het leek er net zo min om als dat het er in onze wereld en in ons eigen bestaan dikwijls op lijkt, gemeente. Slag op slag. Kerf op kerf. Wond op wond. Verlies op verlies. En toch, verlossing was het. Want stervend riep hij als de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Stervend riep hij in geloof, het is volbracht. En op de derde dag kwam het aan het licht. Door dood en graf bracht hij het leven aan. Nee, niet langs de rand van de dood. Maar tot over de rand. Door de dood heen bracht hij verlossing aan. En ondanks alle onverlostheid in de wereld, onder de volkeren, bij het volk Israël, in ons eigen volksleven, in ons eigen gezinsleven, in ons eigen hart, ondanks alle onverlostheid, roep ik, de gekruiste heeft het volbracht en heeft me terechtgebracht. Hij bracht verlossing teweeg en bevrijding. En ik geloof dat die neergedaalde en gekruisigde de opgestane is. De verhoogde, de verheerlijkte. Dezelfde die een dode was, hij leeft. En ieder die zich in hem bergt, die leeft met hem. Nu nog in geloof, onder het kruis. Soms in het vuur van de beproeving. Maar straks in ongeschonden heerlijkheid. Dus laat het nou toch waar zijn, gemeente. Ik zag en ziet een doornstruik branden in het vuur. En de struik werd niet verteerd. Nee. Want door de verdrukking heen bewaard ten eeuwigen leven. Amen. De lofzang van Zacharias, vers 2.